Goedemorgen, broeders en zusters, al hier vergaderd en ook thuis vergaderd. Fijn dat we samen weer de tijd mogen afzonderen voor een studiedag over het plan van God. Het is, dat is al even duidelijk gemaakt, het vervolg op de vorige studiedag. Die vond plaats op 3 november en die is ook nog na te beluisteren en te bekijken op de site van Gananya. Dus je kunt het totaalplaatje kun je inderdaad ook helemaal krijgen, dus dat komt dan wel goed. Het thema dat is de grote lijnen van het plan van God, van het voornemen van God. En we hebben daar vorige keer best wel al uitgebreid bij stilgestaan, maar... Toen was het nog niet zover dat het ook allemaal klaar was en af was. Dus we willen daar vandaag dan mee verder gaan. En we mogen wat dat betreft daarin ook bepaald worden bij de waarheid van de Heer. We hebben er heel wat over gehoord vanmorgen. En het is goed om die waarheid te leren kennen en om je te realiseren dat God ons de weg wijst die we mogen gaan. En ook een lied wat we gezongen hebben... Dat was waarin het gaat over de naam van God. Hij is de Ik Ben. En hij is degene die er ook altijd zal zijn. En dat is natuurlijk toch iets geweldigs dat je dat mag weten. In het grote plan dat hij heeft. Maar met name natuurlijk ook in het persoonlijke plan dat hij met ieder van ons heeft. De weg die wij gaan, mogen we aan de Heere opdragen. Mogen de Heere vragen of hij die weg leiden wil. En... dan is het goed om te weten dat hij degene is die er altijd is. Die altijd voor je zorgt, die je altijd begeleidt en zijn hand over je leven beschermend uitstrekt. En hij komt wat dat betreft ook met ons persoonlijk tot zijn geweldige doel. Er staat in de Filippenzenbrief in het eerste hoofdstuk dat God een goed werk is begonnen in ons. En dat hij dat werk ten einde toe zal voortzetten tot aan de dag van Christus. Een tekst die vorige keer ook naar voren is gekomen, was een beetje het uitgangspunt en dat wil ik toch nog even noemen. Dat was een tekst uit Deuteronomium 29, waarin staat dat Mozes zegt van de verborgen dingen zijn voor de Heere en de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. En toen hebben we ook erbij stilgestaan. Dat op het moment dat Mozes dat zei, dat er nog helemaal niet zo heel veel bekend was gemaakt door de Heer. En dat er nog heel veel van zijn wil verborgen was. Hij moest dat nog openbaren. Mozes is degene die de eerste 5 Bijbelboeken geschreven heeft, dan wel geredigeerd heeft, voor zover het Genesis aangaat. En hij is door de Heer gebruikt om inderdaad het plan dat God heeft bekend te maken. Nou, de basis, die vind je inderdaad in die eerste 5 Bijbelboeken, waarin getuigd wordt van het feit dat de Heer de schepper is van alle dingen. Waarin we ook de geschiedenis zien van de aartsvaders, en met name natuurlijk van Abraham, de belofte aan hem. En waarin we ook de geschiedenis zien van het volk van Israël. En daar eindigt eigenlijk het... boek Deuteronomium mee, dat is het eerste gedeelte, of het laatste boek van het eerste gedeelte. En dat boek dat is nog net door Mozes geschreven en daarna, na Deuteronomium, is het volk het beloofde land ingegaan en daar mocht Mozes dan niet naar binnen. Nou goed, die Mozes die schrijft bijna aan het einde van Deuteronomium in hoofdstuk 29, vers 29... dat de verborgen dingen voor de Heer zijn en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Nou, wij zijn een heel stuk verder. Wij hebben inmiddels een compleet woord van God. En wij kunnen zeggen dat alles wat de Heer openbaren wilde, dat hij dat inmiddels geopenbaard heeft in en door zijn woord. En dat geldt ook, en onze broeder die verwees al even naar, dat geldt ook voor de verborgenheid of het geheimenis. En wij blijven dat gewoon voor het gemak maar even zo noemen, want dan weten we waar we het over hebben en wat we bedoelen. Maar het is wel goed om je te realiseren dat ook dat deel van die verborgen wil van God inmiddels bekendgemaakt is. En dat we niet hoeven te denken van zou er dan toch nog iets meer zijn wat de Heer nog bekend moet maken of wat hij had bekend willen maken. Nee, dat is helemaal compleet. De apostel Paulus die zegt op een zeker moment of schrijft dat in de Colossenzenbrief dat hij de bediening gekregen heeft, het rentmeesterschap van de Heer gekregen heeft om het woord van God vol te maken. Ja, Colossenzen 1 vers 25. En dat woord, ja, dat is dan inmiddels dus volgemaakt. Want de bediening van Paulus zit er ook op. Dat wil zeggen de bediening waarin hij die taak krijgt. En dat hele woord, dat is compleet. Waar ik eigenlijk voornamelijk mee wil beginnen vanmorgen, dat is om nog eventjes te kijken naar dat plan van God. We hebben het vorige keer ook gehad over eeuwen, over bedelingen, over de wereld. En daar hebben we ook wel een PowerPoint van en dat is wel mooi om er even naar te kijken. Hij mag starten, Koen, hij komt eraan. Ik kan het ook zien op het kleine en ook op het grote scherm, dat is altijd handig. Ja, dat is het plan van de eeuwen en de bedelingen. Als het gaat om de verlossing van de mens, dan speelt het plan van de bedelingen de hoofdrol. En als het gaat om de omgang van God met alles, met de complete schepping, dan speelt het plan van de eeuwen een belangrijke rol. En die twee, ja, die hebben natuurlijk wel enigszins met elkaar te maken, of enigszins alles met elkaar te maken. Dat zullen we zo meteen ook zien. Het is een heel samenstel van hoe de Heere de dingen helemaal ingepland heeft, hoe zijn voornemen is. En als je zo'n overzichtje bekijkt, dan kom je er ook inderdaad wel achter dat er sprake is van grote lijnen van het plan van God. En daarin, daar speelt alles zich af wat we in de Bijbel kunnen lezen. Daarin speelt ook ons leven zich af. En dat heeft allemaal daarmee te maken. Nou, we doorlopen dat maar eventjes. Ik moet hem nog even aanzetten natuurlijk. Kijk, daar heb je hem. Als je het hebt over het voornemen van de eeuwen, dan is dat iets wat gebaseerd is op Efeze 3 vers 11. En daar staat volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En dan heeft dat iets te maken, want dit is zomaar een zinnetje wat uit een heel betoog komt. Dat heeft iets te maken met de bediening van Paulus, dat Paulus ook het voorrecht had gekregen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus daar is hij mee bezig geweest, dat was zijn taak. En dat verkondigen van die onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dat had ook ten doel om aan de overheden en de machten de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. Nou, dan hebben we Efeze 3 vers 9 en 10 gehad en dan komt Efeze 3 vers 11 en dan staat er volgens het eeuwige voornemen. En dat eeuwige voornemen, dat is een uitdrukking die staat eigenlijk zo in al onze Bijbels. Maar als je het nou precies en mooi en goed zou willen zeggen, dan moet je zeggen volgens het voornemen of plan van de eeuwen. En nu dus niet het eeuwig voornemen. Het woordje eeuwig als een bijvoeglijk naamwoord staat er ook niet. Er staat het zelfstandig naamwoord eeuw en dan in het meervoud, dus eeuwen. En dat wat God doet, doet hij volgens het voornemen der eeuwen. En daar staat dan weer bij, dat heeft hij gemaakt in Christus Jezus onze Heer. En we lazen vanmorgen ook eventjes dat gedeelte uit Johannes 1 en daar gaat het over het woord van God. En door het woord zijn alle dingen gemaakt die gemaakt zijn. Dat woord dat is de Heer Jezus Christus, hè? Dat wordt ook wel duidelijk, want het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, stond er. Maar hij, de Heer Jezus Christus, is degene door wie God alle dingen geschapen heeft. En blijkbaar hoort daar ook het plan van de eeuwen bij. Ook dat is iets wat geschapen is, dat is een schepsel van God, iets wat hij gemaakt heeft, zo staat het er. En dat betekent ook dat er ooit een moment is geweest dat dat er nog niet was, dat er nog geen sprake was van eeuwen en dus ook bedelingen en dergelijke, en dat het op een zeker moment gemaakt is. Nou, de Heere die heeft dat gemaakt in Christus Jezus, onze Heer. En het mooie is dat hij het ook uitvoert in Christus Jezus, onze Heer. He, er wordt in Jesaja gesproken over het plan van de Heere. En daar staat ook bij dat hij van tevoren de afloop van dat plan verkondigt. En dan lees je ook dat hij het zal doen. Hij is degene die zijn plan doet en volbrengt. Nou, en hij doet dat in Christus Jezus, onze Heere. Nou, dan hebben we daar een streepje staan, een lijntje. En daar staat dan voor eeuwen. Je ziet in het bovenste stukje dat tussen haakjes achter het woordje eeuwen staat aionen. Nou, dat is dan de Griekse vorm. Maar goed, daar hebt u ook natuurlijk wel eens van gehoord. En als je dat op zijn Hebreeuws zou zeggen, dan zou je moeten zeggen de olamim. En dat zijn de eeuwen zoals het in het Oude Testament staat. Nou, er staan heel wat teksten in het Oude Testament waar je dat woord eeuw leest. Zeker ook in de psalmen. He, daar lees je vaak die uitdrukking van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan staat er letterlijk eeuw uit, eeuw in. He, en dat is wat God doet. Hij is bezig zijn werk te voltooien en hij doet dat eeuw uit, eeuw in. En als dat nu om de tijd gaat waarin wij leven, he, wij leven ook in een eeuw, zullen we zo meteen zien, dan weten we ook, de Heer is bezig om die eeuw uit te werken en weer de volgende in te werken. He, en zo gaat dat eigenlijk maar steeds door. Nou, even kijken wat er nu gebeurt. Ja, dat is een tekst uit Galaten, Galaten 1 vers 4. Daar staat over de Heer Jezus dat hij zich gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. En hier is wereld de weergave van het woordje eeuw. Dus, even kijken of dat er ook zo staat, ja, hij heeft ons ontrukt aan de tegenwoordige boze aion. En andere bijbelvertalingen hebben slechte aion of slechte eeuw. En nou, om op dat lijntje dat ook maar gelijk duidelijk te maken, de lijn met de eeuwen, hè, daar hebben we bijgezet de tegenwoordige eeuw. Dus dat is de eeuw van nu. Het tijdperk van nu. Zo wordt dat ook in de Bijbel wel vertaald trouwens, tijdperk. Maar vaak ook wereld en ook gelukkig nog het meest wordt het vertaald met eeuw. Dus er is een tegenwoordige, een huidige eeuw. En over die huidige eeuw staat er ook dat er een God is. Dat is de God van deze eeuw. God met een kleine letter, zoals je ziet. En dat heeft dan te maken met de Satan. Die de gedachten van met name het volk van Israël verblind heeft. En die slechte eeuw, zoals die in Galaten 1 vers 4 omschreven wordt, die is dus slecht vanwege het feit dat de tegenstander van God op dit moment de God is van die eeuw. Dat blijft allemaal niet zo, maar zo is het nu wel. En dat is de grote reden waarom het, nou ja, plat gezegd, zo'n rotzooi is in de wereld. En waardoor het ook een bepaalde kant op gaat. Dat heeft allemaal met de tegenstander van God te maken. En wat we hier zien heeft vooral te maken met het plan van God zelf. Maar we moeten ons ook realiseren dat zijn tegenstander ook een plan heeft. Hij is ook iets van plan. En dat plan dat moet wat hem betreft uitkomen op het feit dat mensen hem zullen aanbidden alsof hij God is. Zoals dat in de 2e Thessalonicense brief naar voren komt. Nou, behalve die tegenwoordige eeuw, deze eeuw, de huidige eeuw, de tijd waarin wij leven, spreekt de Bijbel ook over een komende. Efeze 1 vers 21 zegt, elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld of eeuw, maar ook in de komende. Ook daar staat dat oorspronkelijk dat woordje aion. Dus er is niet alleen een tegenwoordige, maar ook een komende eeuw. En ik kan u vertellen dat het grootste deel van de Bijbel, dat gaat over de tegenwoordige en de toekomende eeuw. En dat hele tijdperk, als je dat eerste verticale streepje op de lijn van eeuwen ziet, dan kun je schrijven, en dat gebeurt zo meteen ook strakjes, daar kun je bijzetten Noach. En het tweede streepje, en dat is de middelste van de drie die er nu op staan, daar kun je schrijven wederkomst. Hè? Dat gaat over de komst van Christus. Nou, die tegenwoordige eeuw, dat tegenwoordige tijdperk, dat is dus heel lang. Dat loopt al vanaf Noach, na de zondvloed, en dat loopt door tot aan de wederkomst van Christus. Dus dat is een hele periode. En dan hebben we het, waar hebben we het over? 4500 jaar zo'n beetje. Dus dat is een hele periode. Afhankelijk van wanneer de Heer Jezus terugkomt natuurlijk, maar globaal 4500 jaar. Nou is er niet alleen sprake van een komende eeuw. Paulus heeft het in Efeze 2 ook nog over komende eeuwen. En ook mooi vertaald, eeuwen. Dus er is niet alleen een toekomende eeuw, er zijn ook toekomende eeuwen. En daar gaat het al heel wat minder over dan dat je het alleen hebt over de tegenwoordige en toekomende eeuw. Als het echt gaat om die twee perioden, dan moet je zeggen van nou, ik zei al, daar gaat het grootste deel van de Bijbel over. Globaal van Genesis 9. Tot aan Openbaring 18, waar de val van Babylon beschreven wordt. En dat gaat allemaal over de tegenwoordige boze eeuw. En na die val van Babylon begint die toekomende eeuw, met het koningschap van de Heer Jezus Christus. Nou, dus deze twee, dat is het hoofdonderwerp van de Bijbel. Maar daarna spreekt de Bijbel dus ook nog over komende eeuwen. Dus we zijn er nog niet. En die liggen hier in de toekomst. En de Bijbel die spreekt ook over voorbije eeuwen. In Prediker 1 vers 10, daar staat, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie aan of zie dat, het is nieuw. Het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Dus als je kijkt naar de eeuw waarin je nu leeft, dan zijn daaraan voorafgaand ook al eeuwen geweest. En omdat dat in het meervoud staat, eeuwen, betekent dat minimaal twee. En ik heb eerlijk gezegd niet echt het idee dat er nog meer eeuwen zijn dan uiteindelijk de vijf die je nu al ziet. Het eerste verticale streepje nu op die lijn, dat gaat terug op Genesis 1 vers 1, in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Het tweede verticale streepje, dat betreft eigenlijk de herschepping van de wereld. En daar kun je de naam Adam ook neerzetten. Het derde streepje, dat gaat over de zondvloed, Noach. Het vierde verticale streepje, dat gaat over de wederkomst van Christus. En het vijfde verticale streepje, dat gaat over het oordeel voor de grote witte troon. En dan het zesde verticale streepje. Ja, daar heb ik een streepje staan, maar dat weet je natuurlijk niet. Of dat inderdaad ook een afronding is en dat het daar helemaal stopt. Of dat het op een of andere manier doorgaat. Hoe dat precies gaat, daar zegt de Bijbel eigenlijk helemaal niks over. Tussen de twee laatste verticale streepjes, daar bevindt zich in ieder geval de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Nou, Paulus die schrijft in de Colossensebrief ook nog over eeuwen en geslachten. Hij heeft het over het geheimenis dat eeuwen en geslachten verborgen is geweest. Letterlijk zegt hij het geheimenis dat vanaf de eeuwen en vanaf de geslachten verborgen is geweest. Maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Dus Paulus kijkt ook terug vanuit de huidige tegenwoordige eeuw. En hij zegt ook van vanaf de eeuwen die daarvoor waren, heeft God een geheimenis gehad en dat is nu geopenbaard. Zo'n eeuw of aion die heeft te maken met de wereld zoals die er op dat moment is. Dus toen God in den beginne de hemelen en de aarde schiep, helemaal links zeg maar, toen begon het plan der eeuwen te lopen op het lijntje met de eeuwen. Maar toen waren er ook dus hemelen en aarde. Toen was er ook een schepping. En je ziet nu dat als je naar dat lijntje met wereld kijkt, werelden kijkt, dan moet je dus denken aan de kosmos, de geschapen wereld, dat die min of meer synchroon loopt met de lijn van de eeuwen. En ja, dat heeft te maken met wat er boven staat, dat je kunt ontdekken in de Bijbel, dat die eeuwen, dat die van directe invloed zijn op hoe de schepping zich gedraagt. Ik heb dat vorige keer ook al gezegd, dat er een periode gaat komen na de wederkomst van Christus, dat je bijvoorbeeld dieren bij elkaar in een hok kan zetten die je nu niet bij elkaar in een hok moet zetten. Nu eten ze elkaar op en dan kunnen ze in vrede met elkaar leven. Het zijn dezelfde dieren, maar de natuurwetten die zijn anders, die geregeld worden door de aionen. En daarom zal in de toekomst zal het anders zijn. Dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld dat in de periode tussen het tweede en derde verticale streepje, de tijd tussen Adam en Noach, dat de mensen zo ontzettend oud werden. Dat was hetzelfde, zeg maar even, materiaal als dat wij zijn. Net als die mensen zijn ook wij uit het stof der aarde voortgekomen, feitelijk. En daar bestaan we ook voor een groot deel uit. Alleen toen waren de natuurwetten anders, zij konden ouder worden. De dieren waren toen niet bang voor de mens, dat is na de zondvloed wel het geval geworden. De mens kon in die periode gewoon toe met, hoe zeg je dat, vleesvrij eten. Vegetarisch eten, ja. Dus ze konden toe met al het groen en dergelijke wat, en de vruchten daarvan die de Heere gaf. En ook dat is na de zondvloed veranderd. Nou ja, goed, zo heeft het een allemaal betrekking op het andere. In grote lijnen kun je zeggen dat er in de Bijbel sprake is van drie opeenvolgende werelden. En de eerste wereld is die in den beginne werd geschapen. De tweede wereld, dat is de wereld zoals die na de herschepping tot stand gebracht was en waar uiteindelijk Adam als kroon van de schepping geschapen werd. En de derde, dan hebben we het over de toekomende of de nieuwe hemelen en de aarde. Wat in de laatste toekomende eeuw gaat gebeuren. We gaan weer verder. En nou even wat betreft dat onderste streepje. 2 Petrus 3 vers 5 en 6, daar gaat het over de wereld die er toen was. En zo zou je die wereld ook kunnen beschrijven. De wereld die er toen was, die is op een gegeven moment helemaal onder water komen te staan. En dat is wat je ook leest in Genesis 1 vers 2. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest van God die zweefde over het aangezicht van de wateren. En alles bevond zich toen onder water. Er wordt in de Bijbel ook gesproken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, of nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En die zal er zijn in de verre toekomst nog, voor ons, duurt nog minimaal 1000 jaar. Vanaf de wederkomst van Christus gaat er nog een periode van 1000 jaar voorbij en dan gaat dat komen. En er is de hemel en de aarde van nu. En die begint bij Adam en die eindigt bij de troon, de grote witte troon, het tijdstip waarop die troon zichtbaar zal zijn en opgesteld zal zijn. Nou hebben we er in ieder geval ook alvast wat namen bij staan. Adam, Noach, wederkomst en troon, namen en gebeurtenissen. En met die lijn tussen Adam en de troon, dat stukje, dat is eigenlijk het stukje waarin het gaat als je het hebt over bedelingen. En even kijken wat er gaat. Ik hoef helemaal niks meer te zeggen, gaat helemaal automatisch nu. Alle bedelingen die komen tevoorschijn. En die bedelingen, u weet hè, dat in het Nieuwe Testament is dat oorspronkelijke woord voor bedeling is een woord dat wij kennen als het woordje economie. En dat is huishouding. Eigenlijk is de economie nu de staatshuishouding. Maar hoe regel je het beheer van je huis? Nou, zo zou je een bedeling kunnen zien als, met als omschrijving: hoe regelt de Heer zijn omgang met de mens? Wat verwacht hij van de mens? En dat is gedurende die hele periode tot nog toe, is dat steeds meer geworden. En dat heeft dus alles te maken met de openbaring van het woord van God. Zeg maar even tussen Noach en, even kijken. Oh nee, je ziet daar ook al Mozes staan, hè? De vierde naam, Adam, Noach, Abraham en Mozes. Nou, Mozes is degene die geschreven heeft, die begon met schrijven. En hij schreef over de voorbije eeuwen en vooral over die eerste, van Adam tot Noach, of de tweede eeuw, van Adam tot Noach. En hij heeft een plek gekregen in die lijn van bedelingen. Hoe gaat God met de mens om? Over het algemeen dan zeggen we, en zo vind je dat ook vaak in bedelingen boekjes terug, dan wordt er gezegd van, nou, Adam heeft te maken met het geweten, die liet zich leiden door het geweten. Bij Noach werd de overheid door de Heere ingesteld, dat de ene mens iets te zeggen heeft over de andere mens. Bij Abraham geldt dat God zijn beloften gaf, en toen ging het vervolgens ook om het geloof in die beloften. Bij Mozes, dan zijn we inmiddels zover dat er een heel volk is afgezonderd, het volk van Israël. En de Heere verwacht van dat volk dat zij leven volgens de wet. Dat is weer een heel gedeelte van het woord wat bekendgemaakt is. Nou, dan krijg je daartussen, tussen Mozes en het kruis, krijg je de profeten en al het andere wat er nog geopenbaard moest worden. En dan zie je tussen het kruis en het woordje wederkomst, dan zie je ook staan Paulus. En dat stukje, Paulus, dat heeft te maken met de verborgenheid. Met de bekendmaking van wat het lichaam van Christus is. En wij gaan vandaag, gaan we ook daar de draad op pakken. Met name bij het ontstaan van de gemeente. En ja, dat is ontzettend interessant, zeg ik nu alvast. Ik vind dat tenminste zelf ontzettend interessant. Maar goed, dat komt ook omdat het een boodschap is, hè, die is van de grootste invloed geweest, in ieder geval op mijn visie op het woord van God en daarmee ook op mijn leven. Hè, omdat je, als je eenmaal gaat zien wat je plek en je positie is in Christus en hoe God jou ziet, ja, dan heeft dat hoe dan ook gevolgen voor het leven zoals je dat leidt. Hè, en ja, dan mag je ontdekken dat je inderdaad vanuit de rijkdom van Gods genade leven mag. Dus wat dat betreft, daar gaan we het over hebben, over Paulus. En we duiken dan eigenlijk eventjes vanuit deze soort van helikopterview, duiken we even de diepte in. En dan gaan we kijken van, nou, hoe is nou de gemeente van nu ontstaan? En ik hoop vanmiddag, maar dan zijn we al in de middag, dan hoop ik af te sluiten met ook een soort van overzichtje van wat ons en wat de wereld nog te wachten staat. In welke gebeurtenissen gaan de toekomstige dingen, zoals de opname en de verschijning met Christus, de koningschap van de Heer Jezus Christus, hoe gaan die allemaal plaatsvinden? Hoe staan die in een rijtje? Maar goed, dat komt vanmiddag. Ik denk zo dat dit het ongeveer wel is. Ja. Eeuwen en bedelingen. Daar houden we het bij. Nou, u hebt vorige keer, als u het nog niet had, hebt u een boekje mee kunnen nemen. Dat is het boekje Het Voornemen van de Eeuwen. Ik heb er nog een paar van, dus wie hem nog hebben wil, die kan hem krijgen. Maar daar staan dit soort overzichten ook in. We gaan de draad oppakken bij de profeet Hosea. En dat heeft te maken met uiteindelijk het ontstaan van de gemeente, het lichaam van Christus. We hebben vorige studie vanuit Hosea een paar dingen gelezen. En die dingen die hebben allemaal betrekking op wat wij dan nu noemen de handelingenperiode. Daar had Hosea natuurlijk nog helemaal geen weet van. Maar goed, wij hebben veel meer geopenbaard gekregen dan Hosea, kunnen we gerust zeggen. Dus wij hebben de hele Bijbel. En Hosea die zegt iets heel specifieks over die periode die wij dan nu kennen als de handelingentijd. En de handelingenperiode, dat is eigenlijk de periode waarin toegewerkt werd naar het koninkrijk van God. He, dus als je aan het begin van Handelingen leest, dan lees je daar over die bekende vraag van de apostelen, dat ze aan de Heer Jezus, de opgestane Heer, vragen van: Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Of het koninkrijk, koningschap en koninkrijk is hetzelfde. En dan zegt de Heer, dat is niet aan jullie, hè, om de tijden en gelegenheden te weten waar de Vader de beschikking over gehouden heeft. Maar, zegt hij dan, jullie zullen kracht ontvangen en jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea en Samaria en het uiterste tot het uiterste van de aarde. Nou, en als je nou het boek Handelingen vervolgens leest, dan zul je ontdekken dat het exact op die manier beschreven is, in overeenstemming met die driedeling die de Heer Jezus geeft. Het gaat eerst over het getuigenis in Jeruzalem, daarna gaat het over het getuigenis in Judea en Samaria, en tot slot wordt het getuigenis tot het uiterste van de aarde beschreven. He, globaal is dat Handelingen 2 tot Handelingen 7, Handelingen 8 tot Handelingen 12 en Handelingen 13 tot 28. En dan heb je daar de drie delen van dat getuigenis. Nou, herstelt u nou in deze tijd het koninkrijk voor Israël? De Heer zegt van nee, dat is niet aan mij, dat is niet aan jullie om dat te weten, dat is aan de Vader. Maar jullie zullen kracht ontvangen als de Geest over je komt en je zult mijn getuige zijn. En nou zeg ik maar even heel onwetend, zeg ik dan van nou stel je nou eens voor dat overal waar dat getuigenis geklonken had, dat overal daar vol in geloofd was door het volk, dan was aan het einde van de handelingenperiode, 7 jaar na die handelingenperiode om precies te zijn in het jaar 70, was de Heer Jezus Christus teruggekeerd en had hij zijn koninkrijk opgericht. En daarvan weten we nu achteraf, dat is niet gebeurd. Maar die handelingenperiode is in feite een periode die toewerkt naar de wederkomst van Christus. En wij kunnen nu zeggen, ja, dat is vooruitgeschoven in de tijd. Want het is nog niet, de Heer Jezus Christus is namelijk niet weergekomen. Er is natuurlijk wel, in de loop van de kerkgeschiedenis is er heel veel vergeestelijkt. En dan werd er ook wel gezegd van, ja, de Heer Jezus Christus is teruggekomen zo ergens rond het jaar 300 in onze daden en dergelijke. Nou ja, dan wordt het heel wazig allemaal. Maar als je het nou gewoon allemaal letterlijk laat staan op de plek waar het staat, dan kunnen we nu gewoon zeggen van, nou, hij is nog niet teruggekeerd, maar het gebeurt, het zal wel degelijk gebeuren. Hij zal eenmaal terugkeren in deze wereld. Nou, dat boek Handelingen, dat beschrijft de periode daarnaartoe, vanaf de opstanding en de hemelvaart tot aan het einde, wordt daar die hele lijn beschreven, waarvan we aan het eind moeten zeggen van, nou, het is toch niet zo ver gekomen dat God, dat de Heer Jezus teruggekeerd is en dat hij zijn koninkrijk heeft opgericht, hier op aarde, voor Israël met name. Hosea 1, die zegt daar het een en ander over, en dan is het ook wel goed om te weten dat Hosea, de bediening van Hosea, die vond plaats tot vlak voor het moment dat 10 van de 12 stammen van Israël in ballingschap gingen. Dus je zou haast kunnen zeggen, Hosea die was nog maar net klaar met zijn bediening. En toen werden die 10 stammen met de echtscheidingsbrief weggestuurd. De Heer had zijn verbond met 12 stammen. Er is een scheuring ingekomen in dat rijk. Het werden vervolgens 2 en 10 stammen. En van de 10 stammen is hij gescheiden. En kwam er dus een einde aan het huwelijksverbond voor zover dat die 10 stammen betrof. En die 10 stammen die zijn vervolgens verspreid onder de heidenen, onder de volkeren. En uiteindelijk zijn ze ook, worden ze ook zo gezien in de Bijbel, op een zeker moment. En zeker in de tijd van de handelingen werden ze ook gezien als heidenen. Nou, dat komen we allemaal nog tegen strakjes. Hosea die spreekt vlak voor het moment dat de 10 stammen weggaan. En als je je dat ook realiseert, dan snap je ook wat er allemaal gebeurt hier in Hosea 1. Hosea zich een hoer moet nemen als vrouw, wat allemaal te maken heeft met de hoererij waarin het land zich wentelt. Zo staat er aan het eind van vers 2, het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Nou, Hosea die moet kinderen verwekken bij Gomer. En dat doet Hosea ook, hè? Dat blijft natuurlijk altijd een heel apart iets. Maar hij krijgt die opdracht. Er staat halverwege vers 2, ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Dus de kinderen die je krijgt bij die vrouw, die staan ook meteen voor hoererij. Nou, dat heeft te maken met de geestelijke situatie van het volk dat bezig was, hè, zich af te wenden van de Heer. Nou, ik zou haar zeggen, zo gezegd, zo gedaan. Er staat in vers 3 dat Hosea ging en Gomer nam, een dochter van Diblaïm. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heer tegen hem, geef hem de naam Jisrael, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Dit is eigenlijk het eerste wat er over, ja, feitelijk die 10 stammen gezegd wordt. Want er staat dat het koningschap van het huis van Israël zal worden weggedaan. En nogmaals, vrij kort na de bediening van Hosea is dat ook inderdaad gebeurd. En is het koningschap van het huis van Israël weggedaan door de Heer. Dat is één ding. Het tweede wat we daarover lezen, dat staat in vers 5, op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jisrael. Dus niet alleen het koningschap wordt van het huis van Israël weggedaan, maar ook de boog, de kracht van Israël zal verbroken worden. Dan krijg je vers 6, zij werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter, daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Het huis van Israël. En realiseer je, telkens als we hier over Israël lezen, dan wordt daarmee verwezen naar de 10 stammen. Nou, daarvan wordt het koningschap weggedaan, vers 4. Daarvan wordt de boog gebroken, vers 5. En in vers 6, daarvan wordt gezegd dat God zich niet meer over hen zal ontfermen. Kijk, en dat het over dat huis van Israël gaat, als die naam Lo-Ruhama gegeven wordt, dat blijkt wel uit vers 7, want daar staat, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Dus de Heere blijft bezig met Juda, en we hebben vorige keer ook gezien dat dat helemaal doorloopt, hè, tot in de tijd van de Heer Jezus, want de Heer Jezus was ook een Jood, hij kwam uit Juda voort. En hier wordt dat ook gezegd, aan de ene kant is het zo, het huis van Israël wordt weggedaan, de Heer ontfermt zich er niet meer over, maar hij blijft zich nog ontfermen, staat er dan in vers 7 over Juda. En nou ja, dat betekent dat de Heer met dat volk van Juda verder is gegaan. Het huis van Juda. Hij is daarmee verder gegaan. En daar staat dan ook nog bij, ik lees het even vanaf het begin nog, vers 7. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En ik zal hen verlossen door de Heere, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Dus niet op een zichtbare wijze, maar toch zal de Heere hen verlossen. En die verlossing, ja, dat is de verlossing door de Heere aan het kruis van Golgotha. Dus aan de ene kant worden de 10 stammen weggedaan, die worden ook omschreven als Lo-Ruhama, niet ontferming. Maar over het huis van Juda blijft de Heer zich ontfermen, zo staat hier. En hij zal hen verlossen. En die verlossing heeft uiteindelijk plaatsgevonden aan het kruis op Golgotha. Een paar honderd jaar later dan het moment waarop dit allemaal beschreven werd. En voor Israël gold, en dat lezen we dan in vers 8, toen zij Lo Ruhama, dat is dus een beeld van Israël, hè? Toen zij Lo Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en ze baarde een zoon. En hij zei, geef hem de naam Lo Ammi, want u bent niet mijn volk. En ik zal er voor u niet zijn. En dan gaat het hier over Lo Ammi, dus eerst Lo Ruhama en vervolgens Lo Ammi. En ook de uitdrukking Lo Ammi, niet mijn volk, heeft betrekking op die 10 stammen, het huis van Israël. En ondertussen is het huis van Juda het volk van God gebleven. Dus dat is doorgelopen, nogmaals, tot aan de tijd van de Heer Jezus, zodat de Heer Jezus daar ook uit voort zou kunnen komen. En zo het verlossingswerk ook tot stand zou kunnen brengen. Dus dat 10e vers, spreekt ook nog steeds over dat huis van Israël. Nou, zetten we hier even een punt. We komen zo meteen verder hier op terecht. We gaan zo meteen daar verder mee lezen. Maar ik wil eventjes laten zien dat datgene wat hier nu gezegd wordt met betrekking tot het huis van Israël, dat het ook daadwerkelijk vervuld is in de tijd van Handelingen. En daarvoor, en houdt u even iets bij Hosea, dan kunnen we daar zo meteen weer naartoe. Maar daarvoor moet je even naar het boek of de brief van Paulus aan de Romeinen. Dat is een brief die Paulus gedurende de handelingenperiode geschreven heeft. Het is ook zijn laatste brief die hij schreef in de handelingenperiode. En hij heeft die ongeveer 5 jaar, twee à 3 jaar voor het einde van de handelingentijd, heeft hij die brief geschreven. En dan gaan we naar Romeinen hoofdstuk 9. Dat is dat bekende gedeelte over Israël, de volkeren en het handelen van God daarmee. En daar staat in Romeinen 9, en dan begin ik bij vers 24 te lezen. Daar staat, hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, schrijft Paulus, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk, en de niet-geliefde, geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen ze kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Waar Paulus hierover schrijft, dat is dat in de handelingenperiode er mensen tot geloof kwamen, zowel uit het Joodse volk, en die kwamen in eerste instantie, daar kwamen de gelovigen in eerste instantie vandaan, uit het Joodse volk, maar ook uit, en hij noemt ze hier, de heidenen. Maar die heidenen, daarover zegt Paulus dus, hij heeft het aan het eind van vers 24 over de heidenen. En dan, zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En welk deel van het volk had God nou omschreven als niet geliefde en niet mijn volk? Dat waren die 10 stammen. Dus als hier staat, en we zullen dat zometeen in Hosea ook nog lezen, als hier staat dat God op een zeker moment gezegd heeft, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en niet geliefde of niet ontfermde, mijn geliefde of ontfermde, dan heeft dat betrekking op de gelovigen uit die heidenen, die dus wel degelijk tot het huis van Israël behoorden. En dat is waar we hierbij bepaald worden. Nou, als we teruggaan, we gaan nog niet terug. Als we nog even verder gaan in de Bijbel, even naar de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 2. Dat is ook een brief die geschreven is in de handelingenperiode. En naar alle waarschijnlijkheid heeft Petrus die brief nog iets later geschreven dan de brief aan de Romeinen. Daar staat in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Daar staat, maar u, en wie is dat? Dat is even een vraag natuurlijk, wie is dat, u? Nou, kijk gewoon in vers 1 van hoofdstuk 1. Daar staat Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dus dat zijn degenen aan wie hij schrijft. Het waren vreemdelingen, maar ze bevonden zich tegelijk ook in de verstrooiing. Hier staat dat woord, dat kennen wij als Nederlanders ook wel, de diaspora. En de diaspora, dat is de verstrooiing. De naam Israël, waar we over gelezen hebben in Hosea, dat komt van het werkwoord jazar en dat betekent verstrooien. En het betekent ook zaaien. Zoals je het zaad zaait, dat verstrooien, en zo gaat het dan opkomen. Dus het gaat om de vreemdelingen, zo moet Petrus ze omschrijven. Hij kent ze blijkbaar persoonlijk niet, want hij noemt ze vreemdelingen. En die bevinden zich in de verstrooiing. Nou, tot hen schrijft hij dan in hoofdstuk 2 vers 9, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Dat is allemaal vervulling onder het nieuwe verbond van Exodus 19, die woorden die hier gebruikt worden. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, lo ami, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, lo lugama, maar nu in ontferming aangenomen. En hier schrijft Paulus dan heel specifiek, ook weer als we Hosea 1 daar tenminste naast leggen. Hij schrijft heel specifiek over het huis van Israël. En tot hen, zegt Paulus, en dan met name de gelovigen, hij zegt van ja, jullie waren geen volk, maar nou ben je er weer bij. Je bent mijn volk, zegt God. En dat was allemaal gaande in de handelingentijd. Nou, dan gaan we weer even terug naar Handelingen. Naar Hosea. Want er staat nog het een en ander. Er staat bijvoorbeeld in vers 12, en dat is wat net ook aangehaald werd door zowel Paulus als door Petrus. Er staat, zeg tegen uw broeders Ami en tegen uw zusters Rugama. Met andere woorden, ze waren weer het volk van God en ze waren weer degene over wie God zich ontfermde. Het vers dat we nu nog niet gelezen hebben, dat is wel een heel mooi en belangrijk vers, dat is vers 11. En daar gaat het over Judeërs en het gaat over Israëlieten. En letterlijk staat daar, dan zullen de zonen van Juda bijeengebracht worden samen met de zonen van Israël. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Israël zijn. Dus als we dan toch nog bezig zijn om, en dat kunnen we achteraf doen, ja, die handelingentijd te omschrijven en te omschrijven van, nou, wat gebeurde daar nou eigenlijk en waar was de Heer nou eigenlijk mee bezig daar? En dan kunnen we zien dat er in de handelingenperiode eerst Joodse mensen tot geloof komen. En vervolgens dan zie je heel aarzelend, zie je bij wijze van spreken, degene die verkondigen ook nu en dan eens wat zeggen tegen niet-Joden. En die niet-Joden, die krijgen soms dezelfde behandeling als de Joden. In de zin, de behandeling van God uit bedoel ik dan, in de zin van dat ze gedoopt worden en dat er geest op hen komt. En dat hele gebeuren, dat wordt eigenlijk hier in Hosea 1 al beschreven. En ja, wat zegt Hosea erover? En Hosea, die het enige wat hij kon doen is vooruitkijken als profeet en dit gaat er gebeuren. Dat moest hij allemaal opschrijven. He, wat hij niet kon zien was dat er nog een deel van Gods plan natuurlijk op dat moment verborgen was. Dus de hele situatie met betrekking tot het lichaam van Christus, dat zag hij niet. Maar wat hij wel zag, dat is de uiteindelijke handelwijze van God met zowel het huis van Juda als het huis van Israël. En daarvan zegt hij, ja, he, dat moment komt dat de zonen van Juda bijeengebracht worden samen met de zonen van Israël, en dan staat er, zij zullen voor zich één hoofd aanstellen. Dus daar moest het naartoe. En dat is wat, ja, wat je in de handelingenperiode ziet gebeuren. Het ging die kant op. Maar wil dat nou zeggen dat alles wat er met betrekking tot de gemeente, het lichaam van Christus, wat daar staat, dat dat de vervulling is van de woorden van Hosea? Nee, want Paulus die zegt wel, hè, in zowel Colossense als in Efeze, dat datgene wat, ja, wat zijn, tot zijn bediening hoort, dat de profeten dat juist niet gezien hebben. Hè, dus die konden dat ook niet zien, want het was voor hen een verborgenheid. Wat de profeten zagen in het Oude Testament was, als ze vooruitkeken, dan zagen ze de komst van Christus, en vervolgens ook het koningschap van God over de wereld. Klaar. En in die komst van Christus zat opgesloten zijn lijden, sterven en ook, hè, wat we dan noemen ze een hemelvaart. Dat wil zeggen dat hij gezet is boven al wat is. En op die manier heeft de Heer het duidelijk willen maken van, nou, dit is wat er gebeuren zal. Maar als het nou heel specifiek gaat over het lichaam van Christus, dan hebben ze dat niet gekend. Daarvan zegt Paulus, dat geheimenis is verborgen gebleven in God, de schepper van alle dingen. Dus wij moeten daar ook niet dat proberen te zoeken in, en dan zeggen van, ja, het is verborgen in het Oude Testament, en er dan opeens allerlei teksten bij halen. Nee, dat kun je overdrachtelijk misschien wel doen, maar het gaat niet letterlijk over het lichaam van Christus. Want dat was niet verborgen in het Oude Testament, het was verborgen in God, de schepper van alle dingen. En toen hij de tijd rijp achtte om bekend te maken, hè, wat hij nog verder in petto had, nou, toen openbaarde hij dat, en dat deed hij in de bediening van Paulus. En dan zegt Paulus heel, ja, specifiek, mij, dus niet ons allemaal, nee, mij, de geringste van alle apostelen, is deze genade te beurt gevallen om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dat is wat hij gedaan heeft. Nou, het profetische, hè, van wat zich in Hosea 1, of wat in Hosea 1 genoemd wordt, en wat zich zo lijkt af te spelen in de handelingentijd, het is denk ik goed om daar oog voor te hebben en je te realiseren van, ja, waar is dit nu naartoe gegaan? Als u even met me meebladert naar Efeze 1. Dan heeft Paulus het in Efeze 1 ook over een hoofd. En ook een hoofd met een hoofdletter. Dus we hebben aan de ene kant hebben we dat profetische van wat er in Hosea staat. Dat de zonen van Juda en de zonen van Israël zich één hoofd over zich zullen aanstellen. Hoofd en de hoofdletter. Wij stellen dan nu de vraag van, is dat nou gebeurd dan? Is dat inderdaad gebeurd? In de handelingenperiode of aan het eind? Ja, hè? Dat is een goede vraag. En je weet het antwoord ook wel, want je zegt, dan moet je toch gewoon zeggen van, nee, dat is niet gebeurd. En dat maakt dat datgene wat in Hosea 1 vers 11 staat, inderdaad vooruitgeschoven is in de tijd. Er komt een moment dat het huis van Juda en het huis van Israël dat ene hoofd over zich zullen aanstellen. Maar het leek erop dat het al in handelingen zou gebeuren. Nou, van het profetische, van wat Hosea 1 vers 11 zegt, gaan we naar het verborgene. En dan kom je in Efeze 1 vers 22. En daar staat, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen volmaakt. Dat is een wonderlijk handelen van God. Maar waar het dus in de handelingenperiode op uit leek te draaien, dat namelijk gelovigen uit het Joodse volk en gelovigen uit de heidenen, maar die wel degelijk tot het oude volk van Israël behoorden, dat die samengevoegd werden en dat zij op een zeker moment één hoofd over zich zouden aanstellen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar er is wel een hoofd over alle dingen aangesteld, maar die is gegeven aan het lichaam. En dat lichaam, en dat maakt het helemaal ingewikkeld, dat bestond op dat moment uit gelovigen uit het huis van Juda en het huis van Israël. En dat lichaam, daar is de Heere verder mee gegaan, en daar gaan we in de tweede studie nog veel uitgebreider op in. Maar daar is de Heere verder mee gegaan en dat is het lichaam wat wij dan nu kennen als het lichaam van Christus. Waaraan deel hebben iedereen die door het geloof de Heere Jezus toebehoort. Die heeft er deel aan. Ja. En dat is toch wonderlijk hoe deze dingen zo allemaal weer in elkaar zitten. Nou, we komen daar nog best wel uitgebreid op terecht, zometeen en vanmiddag. Want het is wel goed, denk ik, om te weten van wat gebeurde er allemaal. Als je denkt aan die handelingenperiode, dan zie je op een gegeven moment, moet je maar eens mee terugbladeren naar de eerste Korinthebrief. Dat is ook een brief uit die tijd. Even kijken, want het gaat mij om het gedeelte waarin ook over het avondmaal gesproken wordt. Ik moet even wat opzoeken, als u dat niet erg vindt. Ja, 10, hè? Ogenblik hoor. Wat een heerlijke rust hier. Ja, als u dat nou onthoudt. Zo. Even kijken hoor. 10 vers. Ja, vanaf 10 vers 14, daar wordt gesproken over de maaltijd die gevierd wordt. En de afgoderij die daar ook mee te maken heeft. Maar dit zijn dus mensen die komen voort uit het heidense volk, de heidenen, om zo te zeggen. Er staat in hoofdstuk 1, vers 2, daar staat dat Paulus schrijft aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, zowel hun als onze Heere. Dus er is één Heere aangesteld boven het volk, boven de gelovigen. Nou, als u nog even hebt, dan moet ik nog even iets uitzoeken. Kijk, dat had ik natuurlijk thuis even beter moeten doen. Ja. Hij komt eraan hoor. Ja, wat ik u eigenlijk even wil laten zien, dat is dat in de handelingenperiode, dat de Korintiërs die worden ook daadwerkelijk genoemd heidenen. Nou, als je naar 1 Korinthe 12 gaat, 1 Korinthe 12 vers 2... Daar staat, in vers 2 dus, van 1 Korinthe 12, daar staat, u weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Dat stomme, dat is niet stom in de zin van stom, maar dat is stom in de zin van stom. Ja. Maar stom in de zin van dat ze niet konden spreken. Hè? Dus Paulus die schrijft hier die Korintiërs gewoon aan en hij zegt van, ja, jullie zijn heidenen. Dat gebeurt vaker in de Korinthebrief, in hoofdstuk 5 vers 1. Daar worden ze vergeleken met heidenen, maar daar staat, men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij, waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Nou, dat is allemaal verschrikkelijk. Maar Paulus die noemt ze dus heidenen. Zijn lezers van zijn brief, hij zegt van ja, jullie waren heidenen. En hij zegt tegen diezelfde heidenen, even daarvoor, in hoofdstuk 11, zegt hij het een en ander met betrekking tot de maaltijd, de misstanden bij de maaltijd. En in hoofdstuk 10, vanaf het 14e vers, doet hij dat ook. Dus hij zegt daar in vers 14... Hoofdstuk 10, vers 14. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen. Beoordeel u dan zelf wat ik zeg. Nou, en dan heeft hij het over de beker van de dankzegging. Hij heeft het over het brood. Vers 17, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. En dan moeten we ons realiseren dat... wat hij dan in vers 21 ook schrijft, daar zegt hij, u kunt niet de drinkbeker van de Here drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Here en aan de tafel van de demonen. Of willen we de Heer tot jaloersheid opwekken? Wij zijn toch niet sterker dan hij? Nou, hier gaat Paulus in op ja, hoe de Korintiërs zich te gedragen hebben bij het avondmaal bijvoorbeeld. Maar de andere kant is wel, dat avondmaal, dat is dat heeft alles te maken met het nieuwe verbond. Hè? Als je meegaat naar 2 Korinthe 3, daar wordt, dat is de volgende brief aan dezelfde Korintiërs. Daar zegt hij, of daar heeft hij het in het derde hoofdstuk met name over de maaltijd, of over het oude en het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, in vers 6 zegt hij, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, schrijft Paulus. Hè? Niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoeveel te meer... zegt vers 8 dan, zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Dus die bediening van het nieuwe verbond, die beschrijft Paulus hier als zijn taak. Hij zegt, wij zijn dienaars van het nieuwe verbond. Dat zul je in zijn later brieven natuurlijk niet lezen, maar hier nog wel. En hij schrijft aan die Korintiërs en de wijze waarop zij dus met de tafel van de Here omgaan en aan het nieuwe verbond deel hebben. En hij zegt dan tussendoor ook, jullie zijn heidenen. Jullie waren heidenen. Daar kom je vandaan. En deze mensen die hebben daarmee deel gekregen aan dat verbond. En wat zegt Jeremia? Jeremia zegt het niet, maar de Heer zegt het. En Jeremia spreekt het, die mag het doorgeven. Die zegt van ja, er komt een dag dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Nou, dat is wat er gaande is in de handelingentijd. Eén deel van het volk was nog ontfermd, daar ontfermde de Heer zich over. Het andere deel was niet ontfermd, was niet mijn volk. Maar in de handelingentijd zie je ze weer terugkeren. komen ze er weer bij. En ja, als dat maar genoeg was geweest, als er maar sprake was geweest van complete volkeren, in de zin van huis van Juda en het huis van Israël, als dat nou complete volkeren waren geweest, ja, dan was alles toen in vervulling gegaan wat in de profeten staat. Maar ja, zo is het niet. Het waren maar de enkelingen. En de enkelingen uit het Joodse volk en uit het heidense deel van het volk van Israël. Ja, die enkelingen die kwamen inderdaad wel tot geloof. Maar het was niet genoeg om Gods plan in vervulling te laten gaan. Zodat zij de Heer als hoofd over zich aan zouden kunnen stellen. Dus het is zover niet gekomen. Als er sprake is van heidenen, zullen we straks nog duidelijker zien. Als er sprake is van heidenen in de handelingenperiode, ja, dan hebben we eigenlijk toch wel overwegend te maken met de heidenen waarvan Paulus zegt van ja, jullie waren lo ami en nu ben je weer ami. Een vraag. Ja. Ja?
Dus in wezen zijn alle Israëlieten die uit van het 10 en de 2 uit het volk Israël.
Ja, precies, ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, kijk, 1 Korinthe 10, vers 1, hè? Ja. Dat is inderdaad terecht opgemerkt. Er staat: ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En het zit hem in dat onze vaderen. Het waren diezelfde vaderen waar dat volk uit voortgekomen is, dat uiteindelijk gesplitst is in twee delen. En waarvan het ene deel dan in de Bijbel wordt omschreven als Lo Ruhama en Lo Ami. Maar er komt een tijd, en dat ging in Handelingen al enigszins in vervulling, er komt een tijd dat zij als Ruhama en als Ami, oftewel als ontfermde en geliefde en het volk van God, mijn volk, dat zij verder zouden gaan. En zo zou de Heere, ja, wat dat betreft ook tot zijn doel komen. Dus even heel kort gezegd, maar daar ga ik vanmiddag dan uitgebreider op in. Even kort gezegd, wij leven in de tijd waarin God alle dingen aan de voeten van de Zoon heeft onderworpen, notabene. Wij leven in die tijd. En dat diezelfde Zoon door de Vader gegeven is als hoofd over alle dingen, gegeven is aan de gemeente. En als nou de profetische lijn in vervulling was gegaan en we hadden niks geweten van de verborgen lijn, zoals we die hier lezen, dan had er gestaan: hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over de zonen van Juda en de zonen van Israël gegeven. Dan was dat gebeurd. Maar dat is niet wat hier staat. Het blijkt dat het dus anders is gegaan. Het is toch een wonderlijk iets. Wat het hoofdschap betreft van de Heer Jezus, wil ik nog even met u naar het Eerste Kroniekenboek. 1 Kronieken 29. Want daar lezen we ook een paar opmerkelijke woorden. En dit staat allemaal in het kader van de tempelbouw. We weten allemaal dat koning David de uiteindelijke tempel niet mocht bouwen, maar zijn zoon Salomo zou dat doen. Maar wat David wel gedaan heeft, is alle materialen en spullen voor het bouwen van de tempel bij elkaar brengen. De financiering ervan, alles. En dat hele volk, dat gaf met een vrijwillig hart, gaven zij hun gaven aan de koning. En zo begint het ook in hoofdstuk 29. En ja, David die is daar ongelooflijk dankbaar voor. En dat volk, die was er ook blij mee. Er staat in vers 9... het volk was verblijd over hun vrijwillige gaven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verblijde zich in hoge mate. Dus dat is mooi, hè? Het volk was verblijd over hun, dat is dat heeft betrekking op henzelf, hun vrijwillige gaven. Dat volk zat te kijken, tjoh, wat ik verblijf mij erover dat wij vrijwillig die gaven allemaal geven. Hè? En zo deed ze dat en David was er blij mee. Nou, en dan gaat David de Heer danken. Er staat in vers 10, toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei, gelooft zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Als je dit zo leest, al die opsommingen, dan denk je al heel gauw aan het boek Openbaring, waar je heel vaak van dit soort opsommingen vindt. He, want van u is de kracht en de heerlijkheid, weet je wel. Dat staat in Openbaring vrij vaak. Nou, hier staat rijkdom en eer. Oh nee, ik moet nog even verder in vers 11. Ik begin even bij het begin. Van u, Heer, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. En dan, want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heer, is het koninkrijk. U hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. En dan rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. U heerst over alles. Uw hand, in uw hand is kracht en macht. En in uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Maar dat laatste stukje van vers 11. U hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. En dat is nou precies wat Paulus ook zegt. Hier gaat het over de Heere, maar de positie van de Heere, met allemaal hoofdletters, oftewel de positie van Yahweh als hoofd boven al wat is, die wordt door diezelfde Heere gegeven aan Christus. Want dat lazen we net in Efeze 1 vers 22, hè, dat God hem als hoofd over alle dingen, dat is de vervulling van wat hier staat, hij heeft hem als hoofd over alle dingen, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Dus de Heere is het hoofd over alle dingen, maar als hoofd, als in die hoedanigheid, is hij aan de gemeente gegeven die zijn lichaam is. En wij maken met Christus deel uit aan één en dezelfde, aan één en hetzelfde organisme, het lichaam van Christus. En dat wordt in het Nieuwe Testament, wordt dat uiteindelijk ook het samenlichaam genoemd. Nou, we gaan vanmiddag verder, strakjes na het eten, uur of één dan moeten we weer present zijn, dat zeg ik ook even voor de thuiskijkers. Oh, er komt nog één vraag aan.
Ja.
Ja, heb ik wel gedaan. Nee, dat klopt, want toen viel je even weg, dat zag ik. Nee. Ja. Nee, maar die u, dat, want we hebben nog even 1 Petrus 1 vers 1 gelezen. En daar staat dat Petrus schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing.
En wie zijn dat dan?
Ja, dat zijn de 10 stammen.
Oké,
dat kan ik weer horen. Ja, nee. Maar dat bleek ook al, hè, want 1 Petrus 2 die zegt van... die heeft het over dat de niet-ontfermde ontfermde wordt en het niet-volk wordt het volk. En die twee uitdrukkingen, lo rugama en lo ami, die hebben volgens Hosea 1 alleen maar betrekking op die 10. Dat huis van Israël wat kort na de bediening van Hosea weggestuurd werd.
Nou, als jij zegt, wees ons gaan, dan doet dat iemand anders zeggen.
Ja, ja. Ja. Nee, die eer die wil ik mij echt niet toekennen. Zullen we met elkaar de Heere danken? En Jacob, moet jij nog iets zeggen zo? Nee? Helemaal niks? Oké. Okay. Goed, dan gaan we de Heere danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken voor deze morgen. We danken u, Heer, dat we hier zo in alle rust en vrede samen kunnen zijn. Dat we bezig mogen zijn met uw woord. Heer, en we willen ook bidden dat u ons helpt, Heer, ook... Ja, dat u ons verstand daarin ook verlicht, Heer, en dat we met de verlichte ogen van het hart de dingen kunnen bekijken. We danken u, Heer, ja, voor alles wat u ons gegeven hebt in de Heer Jezus. We danken dat we u mogen kennen, dat u met ons door het leven gaat, Heer, en dat u onder alle omstandigheden bij ons komt. Vader, daar danken we u voor en daar loven en prijzen we u voor. Heer, zo willen we ook danken, ja, voor het samen zijn, zo meteen ook het eten, de maaltijd. We danken u dat het allemaal weer klaargemaakt is, dat we ervan genieten mogen en dat u het tot zegen voor ons lichaam wil maken. Heer, zo willen we u danken en we mogen weten dat u de Allerhoogste bent die boven alle dingen staat. Heer, en zo mogen wij u ook kennen. We danken u daarvoor, heren, uit genade. Amen. Nou, broeders en zusters, een goede pauze. Uur of één gaan we weer beginnen.